Er zijn gewoon onderzoeken gedaan afgelopen jaren naar 32-urige werkweken. En er is dus gewoon bewezen dat er meer productiviteit is dan 40-urige werkweken.
Hoor je dat, Jelle?
Dit is bewezen, jongens. I mean, kom op. Laten we meegaan. Laten we dan ook gewoon daarin progressief zijn, toch? Ik bedoel...
Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van het Leermoment. De podcast door jong professionals over onderwerpen zoals school, stage, politiek, werk, de belangrijke dingen in het leven. Ik ben Emily en ik zit hier aan tafel met Wesley, Martin en Letitia. We gaan het vandaag hebben over mentale gezondheid. Maar eerst, hoe gaat het met jullie?
Met mij gaat het goed. Ik loop hier stage en ik heb het naar mijn zin.
Mooi.
Ja.
Ja? En met jullie?
Ja, op zich op dit moment prima aan het reïntegreren, maar daar komen we zo op.
Nou, het gaat bij mij ook heel erg goed. Nu lekker drie weken toch? Zijn we bezig?
Ja.
3 weken. En het is nu een beetje ontdekken en een compleet nieuwe wereld. En er compleet uitgeëdit worden door Wesley, wat ook heel erg leuk was.
De uitgeëdit worden? Wat?
Zelfde opdracht. En ik heb zitten janken. En hij was één keer kwam iemand voorbij lopen met... Wat vind je hiervan? En dan was ik van... Goed, exporteren. En toen kwam ze naar mij toe. En toen was het... Laten we niet zeggen dat het slecht is, maar...
Jullie hadden dus allebei dezelfde edit?
Ja, ongeveer. Oh, okay. Allebei hetzelfde project. Ja. Andere aflevering.
Oh, zo.
Maar dat was echt een... Ja, was heel leuk.
Ja? Wat we, had dat invloed op je mentale gezondheid?
Ja, ik denk ja en nee. Want aan de ene kant... Het is best wel naar als je hoort van je edit is niet goed. En dan op een moment zelf denk je van, weet je, ik doe het allemaal niet goed. En het gaat allemaal mis. En ik kan dit niet. En ik dacht dat ik dit kon. En ik was er zelf heel trots op. Aan de andere kant, uiteindelijk kan ik wel een beetje. Het is wel heel lastig, maar ik kan wel van mezelf zeggen dan. Weet je, je bent net begonnen.
Ja.
Je bent hier, ik doe een hele andere opleiding dan de rest. Bij mij is editen echt niet belangrijk. Wordt gezien als iets erbij. Iets wat je wel moet kunnen, maar niet het belangrijkste. En dan is het ook gewoon goed. En dan moet je jezelf gewoon bewijzen. En dan heb je gewoon een heel half jaar. Waar maak je jezelf druk om?
Ja. Dus je kan... En je loopt stage ook om juist fouten te maken. Hè? Daar kan je van leren. En trouwens tijdens werk ook. Daar hoef je helemaal niet
te doen. Maar dat is toch dat momentje terugkoppeling, dat is lastig. Maar zodra je dat wel beheerst, dan kun je zelf wel meer rust geven.
Oké.
Dus dat is wel chill.
Ja, en edit is natuurlijk ook waar ik tot nu toe al ruim 2 jaar voor ben opgeleid. Hè? En jij niet. Dus
nee,
precies.
Jij doet weer andere dingen voor jouw vak een stuk beter dan dat ik het zou doen. Alleen is dat niet iets waar ik tot nu toe voor gevraagd ben.
Nee, maar dat is dat als je het toch over mentaal hebt. En we gaan gelijk erin.
Ja.
Dat is dat vooral naar jezelf toe. Hoe hard ben je tegen jezelf?
Ja.
En dat, hoe hard kan... Ik ben natuurlijk, ga ik een heel hoog iets van mezelf verwachten. Omdat ik zeg, ik moet kunnen editen als hem. Ja, dat kan nooit.
Nee.
Misschien, waarschijnlijk ga ik nooit zo goed worden als hem. Want hij blijft het doen. En ik hierna, dan zit ik waarschijnlijk op een nieuwsredactie. Ergens uitgescholden worden door een hoofdredacteur.
Dus dat, ook leuk.
Ook leuk, weet je, ieder zijn ding. Maar dat is, het is lastig. Maar je moet het toch proberen wat te stabiliseren.
Ja, precies. Een beetje over die onzekerheid komen of zo. Ja. Okay. Letitia, ben jij wel eens onzeker?
Onzeker, ja. Ik ben vooral onzeker over hoe ik me gedraag / gewoon mijn innerlijk, zeg maar. Dat is eigenlijk echt mijn grootste onzekerheid qua...
Nou, alleen dat is best wel een groot iets.
Ja, want mensen hebben natuurlijk ook bijvoorbeeld uiterlijk.
En, oh, zo.
En ik vind innerlijk belangrijker. En ik merk ook van dat soms kijk je in de spiegel en denk ik van... Ah, vandaag, niet echt toppie. Maar aan de andere kant denk ik van... De volgende dag denk ik van... Oh, ik heb wel een leuke outfit aan. Dus ik heb qua...
Slee.
Ja, precies. Dus qua uiterlijk heb ik er geen last van. Maar innerlijk heb ik echt wel van, ben ik nu niet gemeen? Dus daar ben ik wel altijd mee bezig en zo.
Ja, oké. Want geestelijke gezondheid gaan we het vandaag over hebben. Oftewel mental health. Dat is best wel een dingetje onder jongeren. Inclusief mijzelf. Waarom is het zo'n probleem onder jongeren? Waar ligt dat aan? Wesley?
Ik denk... Ik denk dat we het sowieso moeten categoriseren. Ik denk dat er heel veel verschillende mentale problemen zijn. En ik denk dat de meeste prominente nu wel echt depressie is. En dingen zoals angststoornissen. En ik denk dat dat deels komt door... bij depressie bijvoorbeeld door sociale media. Door verwachtingen. Nu jaren over gepraat wordt door zoveel mensen. Van je ziet dingen op bijvoorbeeld Instagram. En dat is hoe mensen denken in het brein, hoe andere mensen leven. Maar vergeet dan niet dat hun alleen posten natuurlijk waar hun het gelukkig zijn. En de rest zie je niet. En dat is een soort van... dat rolmodel idee wat mensen krijgen van sociaal media, dat proberen ze na te streven. Terwijl hun op zichzelf reflecteren van... maar zo'n goed leven heb ik helemaal niet. Terwijl dat bij die mensen zelf ook vaak helemaal niet zo is. Nee. Maar dat zie je niet. Want je ziet alleen de goede dingen vaak bij de meeste mensen. En ik denk dat dat een hele grote invloed heeft. En laten we ook niet vergeten dat... er steeds meer druk komt op de jongeren. Vroeger had je niet per se een diploma nodig om de grote baas van een bedrijf te worden, maar je leerde gewoon binnen het bedrijf. En tegenwoordig heb je een diploma voor de meeste dingen nodig. De AOW-leeftijden gaan omhoog. De projectie is dat wij...
woningnood.
Precies. Dat
studieschuld.
Studieschuld. En dat de projectie is dat wij... deze generatie voor hun 70ste nog steeds niet met pensioen is. En als jij zo'n outlook op je toekomst heb, van ik ga mijn hele leven werken, daar komt gewoon heel veel stress bij kijken en denk heel veel druk.
En denk je ook dat uiteindelijk corona misschien ook nog hier een deel in heeft gespeeld? Of denk je zelf niet?
Ja, zeker. Vanzelfsprekend denk ik. Ik denk dat het heel veel heeft gedaan met mensen dat zij werden ontnomen van sociaal contact. Dat is gewoon essentieel. En ik blijf
steeds. Je was echt op jezelf aangekeken, ja.
Ja.
En vreselijke tijd was dat, zeg.
Ja, en sorry voor de mensen die nu luisteren dat ik het weer erboven haal. Weer een trauma.
Altijd die fucking corona.
Ja, inderdaad.
Nou, zitten we hier met z'n vieren. Drie van ons zijn mentaal instabiel. Zet nu je geld in op wie. Nee, maar Martin, jij bent redelijk mentaal stabiel. Wat is jouw geheim?
Voor mij helpt het gewoon heel erg om door te blijven gaan. Op een bepaalde manier. En misschien het meest belangrijkste is nog wel ritmes. Zonder ritmes, dan merk ik gewoon dat mijn dag gewoon naar is. Dat ik dan in een sleur kan terechtkomen en dat het steeds negatiever kan worden. En ik merk nu werk ik hier bij Clipsfabriek. En nu merk ik ook van, ik moet elke dag 6 uur op en elke dag 7 uur thuis. Maar dat geeft me al zoveel houvast dat ik gewoon iets te doen heb. En dat ik weet, ik moet mijn bed uit en ik moet dat doen. Dat ik al steeds... stevig in mijn schoenen staan, want ik weet dat ik kan verwachten.
Ja.
En daarnaast heb ik erover geleerd om erover te praten. En het gaat gewoon beter. Ik zit in een flow en dat helpt gewoon enorm voor mij.
Oké. En Wesley, jij was ooit stabiel?
Ja.
Vertel ooit. Meer.
Ik was ooit stabiel en heel gelukkig. En nu niet meer, nee. Ik ben nog steeds gelukkig, hoor. Maar vorig jaar toen... is voorgaande jaren best wel wat gebeurd in mijn leven. Een aantal van die dingen is... Ik heb wel lichte depressie meegemaakt. Daarnaast heeft mijn moeder is ernstig ziek geweest en heeft borstkanker gehad. Mijn vader heeft in een burn-out gezeten. We hebben midden in een verhuizing gezeten. Al dat soort dingen die stapelen zich op. Dus het was nooit een makkelijke periode, aantal jaren. En daar komt corona dan dus ook nog bij kijken, hè, natuurlijk. En toen vorig jaar rond februari, 25 februari, toen ben ik voor het eerst heb ik ecstasy gebruikt op een festival. En vanaf toen ben ik mij heel raar gaan voelen. En dat heeft mijn paniek- en angststoornissen getriggerd. Het moeilijke van die tijd was dat ik er toen nog niks van af wist. En niet wist hoe zoiets voelde. Dus ik dacht meteen dat ik ernstig ziek was. En dat ik een tumor in mijn hoofd had. Dat ik ALS had. En dat soort dingen ben ik mezelf allemaal wijs gaan maken. Is het korte verhaal. En dus heb ik allerlei testen gehad. En uiteindelijk is er niks uitgekomen. En is de diagnose ziekteangst en paniekstoornis.
En ziekteangst is dan dat je dus bang bent om bepaalde ziektes te krijgen?
Ja, ziekteangst is hypochondrie, de nieuwe benaming. Want hypochondrie bestaat niet meer.
En wat is hypochondrie?
Hypochondrie is als je dus jezelf... ja, zeg maar de obsessie hebt om jezelf te diagnosticeren met bepaalde ziekte, omdat jij bepaalde dingen in je lichaam zo erg voelt dat je ervan overtuigd bent dat jij hele erge ziektes hebt. Want je denkt bij jezelf, hoe kan ik dit nou voelen? Hoe kan ik nou zoveel pijn hebben op een dagelijkse basis? Het kan niet anders dan dat ik ernstig ziek ben. En ik ben bang dat ik doodga, dus moet ik hier een oplossing voor zoeken. Terwijl het echte probleem is dat je op een gegeven moment in een vicieuze cirkel terechtkomt. Ik heb ook OCD, dus dat houdt in obsessief compulsive disorder.
Oh. Zo, je hebt een heel rijtje.
Ja, en ik heb ook ADHD, dus ik heb inderdaad alles meegekregen. Maar dus dat ligt ook weer allemaal in samenhang daarmee, want als ik dus eenmaal mezelf wijs maak dat ik in de prime van mijn angststoornis bijvoorbeeld mezelf wijs had gemaakt dat ik een hersentumor had, dan word ik daar zo geobsedeerd mee dat ik het niet meer kan loslaten. En ja, dan ga je erin geloven. En wat er dan gebeurt, heb ik geleerd, is dat je lichaam dan het gaat geloven en dat uit zich in symptomen. Dus je gaat echt geloven dat je die symptomen hebt en daardoor ga je die symptomen ook echt voelen. Zo sterk is je brein en dat gebeurt er dus.
En wat heb jij dan gemerkt? Wat zijn dan dingen die daar zijn gebeurd?
Net nadat ik dus de ecstasy voor de eerste keer had genomen, toen was alles helemaal prima. De dag zelf was ook heel leuk en de dagen daarna voelde ik niks. En toen ineens 3-4 dagen daarna, toen begon ik me heel apart te voelen. Licht in mijn hoofd, heel duizelig.
De dip.
Ja, ik was voorbereid op de dip, maar de dip, hoe ik hem kende van ook al mijn vrienden en mensen om me heen die het gebruikten, was je bent gewoon een week gewoon down en gewoon een beetje depressief. Maar daarna gaat het ook wel weer weg. Maar dat was bij mij niet eens het geval. Ik voelde me gewoon heel raar mentaal en ik kon niet meer. En dat was het allerheftigste, de eerste 2 weken, dat ik niet meer tegen prikkels kon. Dat ik op een gegeven moment, waar ik mijn hele leven geen last van heb gehad, maar dat ik op een gegeven moment, ga ik nooit meer vergeten, in bad zat met een muziekje aan en de bubbels aan en het licht aan. En mijn brein kon het gewoon niet meer handelen of zo.
Ja.
En dan zit je vast. Dus ik wist ook niet wat er met me aan de hand was. Dus ik wist gewoon niet hoe ik uit die situatie moest komen.
Voel je je dan bang?
Ja, heel bang, want je zit vast in je eigen lichaam. Dat is het engste wat ik ooit heb meegemaakt.
Je kan er niet uit.
Nee. Nou ja, goed, je kan er dus uit door rust te zoeken. Maar als je op zo'n moment niet weet wat er met je aan de hand is, dan weet je ook niet dat je op dat moment even de lichten uit moet zetten of de muziek uit moet zetten.
Is dat dan wat ze noemen een paniekaanval?
Nee, dat is sensory overload. En dat kan ook een trigger zijn voor paniekaanvallen. Maar paniekaanvallen zijn wel heel anders. Maar goed, dat had ik dus in de eerste 2 weken. En toen ging het steeds verder en ik kreeg steeds meer pijn en meer pijn. En allerlei onverklaarbare symptomen die mijn lichaam probeerde energie uit mijn lichaam te krijgen door dus die pijnen te geven. Dus ik had heel veel last van steken overal in mijn lichaam. Ik had last van heel veel stress. Want de hele dag denk je na van wat is er mis met mij? Wat is aan de hand? Waarom ben ik niet meer wie ik was? Zal dan toch door de dip komen. Maar ja, goed, het was ondertussen al een maand voorbij. En ik heb hier ook heel veel gesprekken inderdaad over gehad met ook vrienden, familie, kennissen, dokters, psychologen, POH, praktijkondersteuners en whatnot. En het is gewoon allemaal, komt het erop neer dat de ene zegt van ja, het zou zomaar kunnen. En het is een reactie die vaker gebeurt. De ander zegt, het staat er los van, het staat er niet van in verband. Maar ik ben in ieder geval 100% verzekerd dat het getriggerd is door de ecstasy. Ik zeg niet dat het door de ecstasy komt. Ik weet ook.
Maar betekent dat je het dus eigenlijk altijd al had, maar dat het nu pas echt eruit kwam?
Ik denk dat het zich heeft opgebouwd, zeker. En ik denk dat de ecstasy inderdaad de druppel was. Want inderdaad, ik had al dingen zoals OCD. Dus ik wist dat ik mezelf kon obsederen over bepaalde gedachten. Alleen dat had tot nu toe nog niet mijn leven overgenomen.
Maar hoe voel je dan? Je zegt net, ik voel me echt gevangen in mijn lichaam.
Ja.
Kun je dat gevoel iets meer omschrijven? Want
Nee. Nee, ik kan niet. Dat is onmogelijk. Kijk, ik heb me er ook bij neergelegd. Ik weet wat ik heb gevoeld. En ik weet hoe mijn afgelopen jaar is geweest. En dat was echt, echt een hel. Sterker nog, zo erg dat op een gegeven moment, een aantal maanden later, toen was het dus duidelijk dat er lichamelijk niks met mij aan de hand was. Maar ik voelde al die dingen lichamelijk. Dus de volgende stap was een psycholoog. En toen had ik de intake bij de psycholoog en die vroeg van ja, heb je suïcidale gedachten? En ik zei van, nou ja, goed, hier is het grappige aan het verhaal. Ik hou zoveel van het leven dat ik gewoon er zo doodongelukkig van word dat ik me zo voel. Want ik weet hoe het voor deze situatie was. En ik wil gewoon weer terug naar hoe het was. Niks meer. Ik vraag ook niks meer. En dit is hoe ik nu heb geleefd de afgelopen maanden, is hel. En ik wil daar vanaf. En het probleem daarmee is dat dat kun je niet. Je kan dat niet omschrijven. Dus zeg maar, ik heb niet suïcidale gedachten ook ooit gehad, maar wel zo van, nou, als dit zo voor de rest van mijn leven zo is, dan hoeft het ook voor mij niet meer. En zo erg was het. En dat gevoel, dat kun je niet omschrijven, want dat is gewoon, ja, dat is gewoon niet te doen. Dat weet je pas als je het echt meemaakt en voelt, want het is zo echt. En het is ook echt wat mensen zeggen van, ja, er is fysiek niks mis met je, dus het zit allemaal in je brein. En dat is tot een extent ook waar, maar wat gebeurt er dus, heb ik geleerd, je brein die geeft signalen af als je heel gestrest bent, heel veel angst hebt.
Dus wel, uiteindelijk wordt het wel fysiek natuurlijk. Ja,
door hormonen.
Het is niet dat het tussen je oren zit of dat je het verzint.
Nee, dat denken mensen omdat het wel in je brein zit en daar hebben ze ook gelijk in, maar daardoor maakt je lichaam heel veel cortisol aan en dat is je stresshormoon. Die zijn helemaal uit balans.
Weet ik alles van.
Precies. En daardoor kun je dus, krijg je al die pijn, want je lichaam moet die energie kwijt. En dat uit het is bijvoorbeeld door spierspasmes die ik in mijn nek op een gegeven moment kreeg. En allerlei andere pijnen door mijn hele lichaam heen.
Okay. Maar Emily, hoe kan het dat jij hier alles van af weet?
Leuke vraag.
Tussen neus en lippen door zeg je dat. Maar er zit wel een klein pijntje achter verscholen, denk ik.
Ja. Nou, ik heb zelf dus nu een paar maanden een burn-out. Of eigenlijk, nou ja, een overspannenheid, laat ik het zo zeggen. En dat komt eigenlijk door heel erg druk zijn op werk. Ik ben nu wel weer aan het werk, anders zat ik hier niet. Maar ik bouw het daarom langzaam op. Daarom ben ik er ook vaak in de middag nu niet. En ben ik er maar iets van 3 dagen in de week. En ik heb 2 weken echt helemaal thuis gezeten. En ik merkte eigenlijk precies hetzelfde als jij. Qua spieren begonnen stijf te worden. Ik kreeg hoofdpijn, heel erg overprikkeld. Ik zat ook gewoon zo. En mijn oren beginnen dan helemaal te suizen. En dan ben je gewoon, alles komt binnen. En ik heb dus ook ADHD. Ja. Dus dat kwam sowieso al, zeg maar, bij mij sneller binnen of zo. Ja. Maar met die burn-out was het echt dat ik dacht, oh, heb ik wel ADHD? Want nu is het echt erg, weet je wel? Het is gewoon keer 10 of zo. Komen de prikkels binnen. En ja, het is eigenlijk een combinatie van heel erg druk zijn en een beetje privé mengen met werk. Ja. Want we zijn namelijk op werk bezig, voor de luisteraars, met een documentaire. En dat gaat over haat tegenover de LHBT-community. Dat is gebaseerd op de comments die zijn gekomen op deze podcast. Daar kreeg ik namelijk best wel negatieve comments over het feit dat ik me uitspreek over mijn seksualiteit. En toen zijn we daar dus een documentaire over gaan maken. En toen kwamen we ook bijvoorbeeld filmen bij mijn broertje en mijn vriendin. En ik was een keer op een festival. En we gingen op een gegeven moment een gesprek hebben in een kerk met mensen die gelovig zijn en mensen die er anders over denken. Nou, en dat heeft op zich, ik vind het echt een super gaaf project en ik ben er echt super gepassioneerd over.
Ziet er heel goed uit. Dus, ja, met luisteraars, als hij uitkomt, jullie moeten echt checken dan, want het gaat heel gaaf worden.
Ja, het wordt echt heel vet. Alleen, het is ook heel veel mentale energie kost het. Want dan ondertussen waren dan ook de verkiezingen bezig. En dan zie je dat zo iemand als Geert Wilders of Thierry weer allemaal dingen zegt over de community. En genderwaanzin wordt dan gezegd en partijen die dan daar dingen over vinden. En dan komt er in het nieuws dat er extra haat is op LHBT. En dan op werk ben ik ook constant bezig met homo-haat, terwijl ik homo ben. Dat is helemaal niet leuk als je daar altijd mee bezig bent. En toen begon ik er ook 's nachts over na te denken. En toen kwam ik op werk en zei Josine, gaat wel goed met je? Ik zeg, nou, ik heb een beetje steek in mijn borst en ik kan slecht ademen. En toen was ze van, morgen moet jij je ziek melden. Morgen moet jij je ziek melden.
Ja, en dat is ook, dan is het ook heel belangrijk op zo'n moment om een stap terug te nemen.
Ja, en toen ben ik helemaal zeg maar uitgevallen. Ja. En toen heb ik ook meteen hulp gezocht. Omdat Josine die zei al van, het klinkt alsof je een beetje overspannen bent. Meteen naar de dokter gegaan, meteen naar de fysio gegaan. En die hebben ook gezegd van, je moet nu even een stapje terugnemen. En nu heb ik een bedrijfsarts en zo. Ja. En sta ik op een wachtlijst voor therapie.
Ja, die ken ik ook inderdaad, ja.
Ja, dus dat is een beetje mijn ding. En jij, Letitia? Klinkt het een beetje herkenbaar voor jou?
Klinkt nu een beetje alsof we een groep hebben met, hey, wat is jouw probleem?
Ja, mijn naam is Tisha. En ik heb, nee. Ja, ik kan me best wel invinden in dat stukje wat je zei over denken. Omdat ik dat ook heb. Alleen dan op een ander vlak eigenlijk. En dat is meer het stukje in sociale contacten. Dus denk aan school, denk aan stage. Dat je eigenlijk heel erg geprikkeld wordt door hele kleine dingetjes die mensen doen. En dat ga je heel snel koppelen naar jezelf. En ja, dat is best wel vermoeiend geweest. Maar ja, ik heb daar hulp voor gehad.
Want jij hebt ook een gediagnosticeerd angststoornis dan. Ja. En dan een bepaalde vorm of zo? Paniekstoornis?
Nee, het is gewoon sociale angststoornis.
Oké, okay. Ja, oké. Okay.
En ja, daar kan ook wel paniek bij komen kijken. Ik heb het één keer gehad op werk zelfs. Dat ik, want ik was cashière en dan was ik aan het scannen, En op een gegeven moment was er een klant die was boos op mij. En die was dan weggegaan.
Waarom was hij boos?
Ja, ik weet het niet meer. Het
klant.
Was, ja, klant.
Klant zijn altijd boos. Ja. Ja. Verschrikkelijk.
Ja. Ik zou niet weten, maar ik had het een beetje te veel op mezelf. Ik heb dat te veel op mezelf betrokken. En ja. Daardoor ja, raakte ik een beetje in paniek. En ik zag een beetje dingen wazig. Dus ik was gewoon weggegaan. En zo'n vrouw die hielp me en zo. Maar het was wel fijn dat ze me hielp. Maar ik was zo in paniek dat ik even naar achter moest. En ja, op school werd ook heel vaak tegen me gezegd van, oh, je bent best wel rustig en je zoekt niet echt de sociale contacten. En uiteindelijk dacht ik van, oké, weet je, ik ga gewoon naar de huisarts. En toen heb ik met haar gepraat, toen zei ze ook van, ja, dit is niet goed. Want het had uiteindelijk ook mijn school beïnvloed, want ik bleef uiteindelijk ook zitten.
Op de middelbare school?
Nee, MBO, oh, ja, eerste ja. Jaar. En ja, toen...
Dus nog best wel recentelijk dan?
Nou, 5 jaar geleden.
Oh ja, oké. Okay.
Dus
ja.
Een tijdje geleden. En uiteindelijk ben ik naar de huisarts gegaan. En ze zei ook van, oké, dit is niet goed. Dus toen ben ik uiteindelijk met een psycholoog van de huisarts aan gaan praten.
Praktijkondersteuner.
Ja. Ja, en die heeft me dan met mij gepraat. En die merkte ook wat dingetjes. Toen ben ik dus doorgewezen naar een psycholoog. En toen ben ik ook in een soort van groepstraject gekomen met andere meiden die ook last van hadden.
Hoe was dat? Het lijkt me zo awkward.
Ja, het is anders dan je denkt. Het is niet zo'n kringetje wat je op tv ziet.
Zoals dit.
Ja, nee, dat is het niet. Het is, ja, we gingen op een gegeven moment ook schilderen en dan maskers schilderen. En dan moest je schilderen van wat mensen van jou zien en wat je echt voelt. En dan ga je met elkaar in gesprek en dan ga je een beetje kijken van waarin jullie relaten. En ja, dat was eigenlijk wel leerzaam, omdat... Ja, je leert omgaan van wat is het erg als iemand je niet mag? Is het erg dat... ja, hoe is het echt?
Is dat cognitieve gedragstherapie?
Geen idee.
klinkt wel als deel ervan. Wel.
Ja.
Want cognitieve gedragstherapie is eigenlijk gewoon op papier... Het is je brein anders laten nadenken door een specialist als een psycholoog. En die heeft er dan allerlei trucjes voor. Dus als jij je mind, zeg maar, je gedachten traint om dingen bijvoorbeeld samen in groepsverband te doen als jij social anxiety hebt, dan gaat je brein op een gegeven moment ook denken, er zit geen gevaar in dingen samen doen. Dus dat is een vorm van cognitieve gedragstherapie.
Ja. Eigenlijk is dat zo gek, want het is dus ook bij een burn-out, maar volgens mij ook bij een angststoornis, dat je lichaam dan dus... letterlijk hetzelfde reageert als dat er een beer achter je aan zou zitten.
Klopt.
Dat je lichaam dan is van, je bent in levensgevaar. Je moet weg, je moet rennen, je moet paniek raken, weet je wel. Terwijl je zit gewoon achter je laptop een social media post te maken voor werk of zo, weet je wel. Dat is zo bizar.
Hoe voelt dat dan? Dat lijkt me best wel eng.
Bij mij, ik voel het hier zo altijd, zeg maar fysiek. Ja. Dat is een soort van... alsof hier iets zo borrelt of zo in mijn slokdarm. Hoe noem je dat? Even voor de luisteraars. Ja. En misselijk... En hoofdpijn en gewoon vooral dat paniekgevoel van...
Ja, ik heb ook hartklopping.
Hartkloppingen, ja.
Ja, ik heb zelf wel hetzelfde wat jullie ook aangeven, wat jullie hebben qua symptomen. En bij mij is het ook altijd een heel naar gevoel met buik, waardoor ik het echt voel aankomen. En er is inderdaad dat stukje wat niemand weet hoe je het moet omschrijven. En dat is de sense of doom. Noemen ze dat,
ja,
zeg maar.
Ja, dat vind ik wel een goeie. Het gevoel dat alles misgaat gewoon.
Het gevoel dat je gewoon doodgaat.
Ja. En Letitia, jij hebt sociale angst. Maar nu praat je in een podcast over je angst. Die soms wel miljoenen mensen kijken op TikTok. Mm-hmm. Vind je dat spannend?
Ja, zeker. Ik zit ook te denken aan de edit. Hoe dat eruit gaat zien. En hoe mijn houding. Dus dat, ja, toch wel.
Veel mee bezig wel. Ja. Maar toch heb je besloten om het te doen.
Ja, ik denk dat het ook een stukje wat ik ook heb geleerd. Dus hoe laten gebeuren. Want doordat je dus invult van oh ja, dit en dit gaat gebeuren daarna, dat houdt je tegen. Mm. En nu heb ik geleerd tenminste dat ik in plaats van dat ga invullen, gewoon doen. Ja. En dan zie ik het wel.
Ja, het is een beetje exposure therapy dit. Wanneer ben je mentaal gezond?
Laten we gewoon heel eerlijk zijn, niemand is mentaal gezond.
Nee, niemand?
Als iemand mij kan vertellen wat mentaal gezond is.
Ja, ik wil weten, wie is de blueprint? Wie kunnen we nu als voorbeeld gebruiken? Jij hebt nul problemen. Ik ken niemand die boeddhisten. Mentaal...
Dat is echt waar.
Dat is waar.
Want ze hebben boeddhisten gestudeerd. En ik geloof in science. En ze hebben dus bijvoorbeeld boeddhisten gestudeerd hun breinen met MRI-scans en CT-scans. En ze zijn gewoon zoveel gezonder.
Ja.
Omdat hun peace of mind hebben. Ze mediteren en veel ook. En ze leven in weinig prikkels. De boeddhisten die bijvoorbeeld in Nepal leven, die leven hoog in de bergen, waar er niet social media centraal staat in de samenleving, zoals bij ons. En
kapitalisme.
Of kapitalisme inderdaad. En hun nemen genoegen met de community die ze hebben.
Maar ligt het dan ook aan onze omgeving?
Oh, 100%.
Dus onze omgeving maakt eigenlijk iedereen mentaal instabiel.
Ja, maar wij zijn ook onze omgeving. Ja. Dus we doen het
onszelf
aan.
Maar wij kunnen niet echt iets doen aan het kapitalisme.
Nee, daarvoor wordt geprotesteerd, maar nee. Ja. At the end of the day, nee, inderdaad.
Je kan natuurlijk voor kiezen om geen TikTok te hebben, maar we worden wel constant gemanipuleerd om dat wel te downloaden, want anders mis je gewoon van alles. Als je daar een beetje gevoelig voor bent, dan download je het. Als je het helemaal gedownload hebt, kom je er niet meer van af. Je blijft maar scrollen. Alles is een soort van gefocust op verkopen, snel en, nou ja, het kapitalisme. Maar in hoeverre kunnen we daar zelf helemaal afstand van nemen? Al helemaal als je al mentaal instabiel bent. Is het dan niet super moeilijk om... Ja,
het is ook een bepaalde onzekerheid die je zelf voor jezelf weer creëert. Want ik heb heel lang geen Insta gehad. Ik denk dat ik het nu 2 jaar heb. Dus ik was echt als allerlaatste van mijn vrienden. En iedereen die had het al of ging het toen verwijderen. En toen weer downloaden, toen weer verwijderen. Alleen, ja... Ik wou het gewoon dat mijn vrienden een keer zagen wat ik deed. Want ik zit in Ede op school. Ik ben bijna nooit thuis. En nu zit ik ook in Almere. Of all places. Op stage. Dus ik zie mijn vrienden gewoon heel weinig. En daarom heb ik eigenlijk Insta genomen. Dat ik ben nu daar aan het filmen.
Het biedt natuurlijk ook veel mogelijkheden.
En dat is ook zo. Maar nu heb ik ook zoiets van... Je komt er ook gewoon niet meer vanaf wat je zegt.
Ja.
Het is zo erg gebouwd dat je het naartoe moet. En... dat je eigenlijk ook weer een perfecte versie van jezelf moet laten zien.
Ja.
Het is gewoon niet normaal als jij een onperfecte versie van jezelf laat zien. En dat is best wel heel erg lastig dat we in deze maatschappij leven... waarbij je gedwongen wordt om een ideaalbeeld aan te hangen. En ja, waar je eigenlijk mee moet doen met de rest. En als je dat niet doet, ja, dan kan je buiten vallen.
En het is geabnormaliseerd om niks te doen.
Ja, klopt. Jullie hebben allemaal in therapie gezeten. Heb jij in therapie gezeten?
Ik heb niet in therapie gezeten.
Oh, leuk. Nou, welkom bij je therapie.
Afkloppen.
Letitia, jij vertelde al, je hebt groepstherapie gehad. Heb jij veel aan therapie gehad?
Jazeker. Ik moet wel zeggen dat ik, nadat ik die therapie heb gehad... en ik ging ook 1 keer in de week ook apart. Dus dan ging ik ook met haar erover hebben, over die groepstherapie. Maar toen was ik klaar en toen ben ik wel nog een keer gegaan. Maar dan ben ik naar een, wat hij zei, bij de huisarts.
Praktijkondersteuner.
Ja, daar ben ik nog 1 keer geweest. Want toen ik soort van, ik had er nog een beetje last van. En toen ben ik teruggegaan. En daarna heb ik er echt geen last meer van gehad. Of af en toe, maar ik leer ermee omgaan.
Je leert ermee leven. Ja. En jij, Wesley, je hebt ook therapie?
Ja, ik was eerst doorgestuurd naar praktijkondersteuner ook, BOA GGZ. En die kon niks meer voor mij betekenen. Dus toen werd ik ingeschreven voor een psycholoog. En toen mocht ik lekker 5 maanden, 6 maanden wachten. Heel goed geregeld in Nederland hoor, dat geestelijke gezondheid.
Vreselijk.
Not.
Ik sta nu ook op de wachtlijst.
Ja,
het
is echt, don't get me started. Maar,
maar 6 maanden is ook echt lang. Dat is gewoon
6 maanden
hel. En je wordt gewoon op jezelf aangewezen dan. Net als nu dan. Ja. Ik zit daar dan op de wachtlijst voor therapie. Dus ik dacht, dan ga ik nog een keer met de praktijkondersteuner praten. Bel ik, zeg ze, je kan over 1,5 maand langskomen. Dat ik denk, wat moet ik dan de komende 1,5 maand doen?
En je kan niks. Je kan zelf proberen lifestyle changes te maken, maar tot zover.
Ja, maar je doet maar wat.
Ja, precies. Je kan maar wat doen, want ik ben ook beter gaan worden toen ik therapie eindelijk kreeg. Want ik had zelf al heel veel gedaan, ook wel. Daardoor is mijn therapie wel snel verlopen, maar... je krijgt wel inzichten die je anders niet hebt. En dat is dat stukje cognitief gedragstherapie en exposure-therapie die ik ook heb gehad.
Ja, ik heb ook al wel heel veel therapie in mijn leven gehad. Dus ook cognitieve gedragstherapie, toen ik net mijn ADHD-diagnose had.
Ja.
Maar ik heb ook EMDR gehad. Kennen jullie dat?
Nee. Dat is, is dat een soort van exposure-therapie?
Nee, is traumatherapie.
Okay. Is dat met die stip op de muur? Of?
Ja, dan heb je dus een soort van lampding. En dat is zo'n horizontale balk. En er zit een lampje in en die gaat de hele tijd heen en weer. En dan moet je de hele tijd naar kijken. Mm. Het voelt een beetje zweverig, maar het werkt echt. Het is echt fucking weird. Maar dan het vervelende aan EMDR is dat je dus... Je gaat naar de psycholoog en je zegt... ik heb een fucking groot trauma wat ik al jaren onderdruk... maar nu komt het er allemaal uit, help. Dus oké, dan gaan we EMDR doen. En dan moet je constant denken aan je trauma. Dus ja. Ze zegt dus, oké, denk aan een plaatje van het moment... dat jij op je allerergst was, zeg maar. Dat je gewoon echt kut voelde of dat trauma gebeurde. Mm-hmm. Dus, voor mij was dat een vervelende ervaring... met iemand die mijn grens overging... om het zo even te zeggen. En dan moest ik daaraan denken aan dat plaatje... wat ik precies voor me zag. En dan ging ze heen en weer. En dan zei ze gewoon op schaal van 1 tot 10... hoe voel je je? En die kwam nog steeds terug. Ik was nooit in staat om daaraan te denken... omdat elke keer als ik daaraan dacht... dan kreeg ik een paniekaanval, moest ik huilen. Helemaal lichamelijk naar de tering. En toen moest ik daar constant aan denken. Dat is echt fucking heftig. Omdat je dan geforceerd wordt om aan je trauma te denken. En... de dingen die dan naar boven komen, dat is gek. Ik rook ineens de gel die hij toen in had. Terwijl, dat was ik al lang vergeten. Ik hoorde ineens een sirene die voorbij... zeg maar, ik herinner er allemaal kleine details die ik helemaal niet meer wist. En dat is natuurlijk helemaal niet leuk. Nee. Maar dan ga je even heel diep door een dal. En op een gegeven moment, je brein wordt een soort van opnieuw geprogrammeerd. Ja. Waardoor die heftigheid, die paniek gaat eraf. Dus het is nog steeds niet leuk als ik aan terugdenk. Dan denk ik, oh ja, hij deed dat en dat vond ik super leuk. Nee, helemaal niet. Maar ik kan er wel gewoon normaal over praten zonder in paniek te raken. Omdat een soort van die heftigheid wordt omlaag gehaald.
Ja, en dat is bizar
dat het werkt. Het is zo bizar. Hoe zijn ze daar ook achter gekomen?
Ja, nee, maar dat is ook gewoon hoe het blijkbaar werkt. Het is gewoon cognitief gedragstherapie in de zin van dat als jij iets meemaakt en je voelt je super kloot op dat moment, dan heb je die herinnering aan die bepaalde situatie. En
ja,
dat
je moet
neem
je brein
mee.
Omzetten, ja.
En er zit zoveel begraven in je unconsciousness dat je niet kan je cortex, zeg maar, je denkende brein kan niet altijd vatten wat er allemaal hierachter nog zit.
Ja.
En dat komt alleen maar met dat soort herinneringen naar boven. Door middel van bijvoorbeeld geur, visuals, aanrakingen, al dat soort dingen. En alleen op het moment dat jij een vergelijkbare soort van situatie meemaakt, maar een andere interpretatie achterlegt, vanaf dat moment kun jij pas je brein reprogrammen om zeg maar niet meer diezelfde gevoelens te krijgen als jij een keer zoiets hebt meegemaakt.
Hey, ik heb een vraag. Welkom bij Het Moment, waar we elke week luisteren naar de input van onze luisteraars of een verhaal van het internet. Met deze week een vraag van Thomas.
Hallo Leomend, ik heb een vraag voor jullie podcast. Zijn maskers slecht? Ik heb zelf heel veel maskers gehad omdat ik depressief ben geweest. En toen dacht ik van ja, ik kan nu wel heel depressief gaan doen in de buitenwereld. Maar het is beter voor mij, voor mijn carrière, als ik iets blijer ben. En zo heb ik eigenlijk mijn carrière de hele tijd blijven dragen, terwijl ik me niet zo voelde. Maar daardoor ben ik nu niet vastgelopen. Hoe kijken jullie daarnaar?
Wat vinden jullie ervan? Wat een leuke vraag trouwens, Thomas. Dankjewel.
Ja, bedankt, Tom.
Ja.
Shout-out naar Thomas.
Woehoe. Ja, dat masker, dat klinkt gewoon heel bekend. En ik denk dat wel een term is die tegenwoordig veel wordt gebruikt. Ik denk dat het ook gewoon... Het is waar, hè? Je hoort het vaak terug in bijvoorbeeld songteksten van artiesten. Die praten over layers, over maskers. En ik denk dat zo is dat mensen zich vaak gewoon sterker proberen voor te doen dan dat ze eigenlijk zijn.
Maar soms moet dat ook wel, toch? Ik denk dat een masker ook wel heel gezond is. Omdat je kan niet elk moment van de dag op huilen uitbarsten als je bijvoorbeeld... Ja, dat is misschien gek, maar als je in een meeting zit met een klant en je voelt je ineens kut, dan ga je niet zeggen, oh, ik voel me zo kut.
Ja.
Dan ben je misschien iets meer afwezig. En dan zet je dus een masker op. Maar ik denk dat af en toe, je moet jezelf soms ook wel even kunnen pushen. Of is dat heel lullig dat ik dat zeg?
Nee, ik denk dat je jezelf ook eruit moet kunnen praten. Maar het is wel, word je masker? Dat ik denk dat de vraag is, van word je masker?
Wat vind jij, Letitia?
Ja, ik heb wel heel lang een masker opgedaan. Want ik ben bijvoorbeeld, de meeste mensen noemen mij heel rustig, maar eigenlijk ben ik niet zo rustig. Dus ik merk ook vaak dat ik mezelf inhoud. En dat wordt als je merkt dat je thuis komt en zo vermoeid bent, dan is het een masker niet goed.
Nee, dat is waar. Ja. Ik denk dat er wel een plek moet zijn waar je hem weer af kan doen. Ja. Om even visueel te maken.
Ja.
Zodat je wel... Je moet natuurlijk nooit alles op gaan kroppen. Dat is nooit een goed idee of zo. Ja.
Dus dat, als dat de masker is dat hij bedoelt, dan zou ik het niet... dat zou ik niet supporten. Maar qua dat je af en toe... Je bent een beetje sip, maar dat je eventjes denkt van... Oh, dat laat ik niet zien. Of ik doe gewoon blij zo. Dan, als je dat af en toe doet... Ja, dat doet iedereen. Dat is niet echt heel erg, denk ik.
Ja, precies. Ja. Ligt aan in hoeverre...
Ja, ik hou ook sowieso niet echt van de term masker. Ik denk dat er een bepaalde tijd is voor alles. Ik denk dat er een bepaalde tijd is voor huilen. Maar ik denk ook dat er een bepaalde tijd is om je sterk te houden.
Ja.
En alles in balans. En die balans is tegenwoordig bij de meeste mensen heel moeilijk te vinden. Maar ja, kijk, ik ben er ook wel iemand, een firm believer van, die gelooft in discomfort, ziek discomfort. Dat is een van bijvoorbeeld ook een groot kanaal waar ik enorm fan van ben. En daar leef ik ook gewoon voor, weet je. Doe de dingen die niet fijn voelen, want daarvan groeien.
Ja.
Maar dat betekent niet, want zo interpreteren mensen het ook, dat je altijd maar jezelf sterk moet houden en nooit moet huilen.
Precies.
Want dat deed ik wel altijd en ik ben er wel achter gekomen dat dat niet te doen is.
Nee.
Maar toch zit het nog steeds in mij om dat niet in mijn omgeving te doen waar er dan mensen bij zijn. Omdat ik denk van dat straalt dan toch een soort van onzekerheid of zwakheid uit. Dus ik doe het wel altijd als ik echt alleen ben. Maar ja, dat is...
Maar je praat niet met mensen daarover?
Ik praat met mijn psycholoog erover. En ik vind dat wel genoeg, want het kost heel veel energie.
Heb je wel mensen in je omgeving waarmee je het kunt bespreken? Los van je
zeker.
Psycholoog?
Okay. Ja, ik heb sowieso altijd mijn moeder. Dat is mijn alles.
Oh.
En daarmee kan ik alles bespreken. Maar die legt het vaak ook zelf op van wil je erover praten, dat soort dingen. Vaak is het gewoon nee, want het kost gewoon heel veel energie.
Nou, dus Thomas, je mag een masker dragen, maar als je hem af en toe afdoet, dan is dat ook goed. Dan gaan we over op de stellingen.
Daar ben ik het dus absoluut niet mee eens.
Nou, ik vind het dus van wel.
Stellingen.
40 uur werken in de week is slecht voor je mentale gezondheid.
Eens.
Eens.
40 uur.
Dus 5 dagen, wat jullie eigenlijk doen.
Ligt eraan, denk ik, wie. Want ik merk, voor mij werkt het heel goed, 40 dagen. Of wat ik nu doe tenminste, wat op stage, dat werkt voor mij heel goed. Omdat anders, als ik niks de hele dag doe, heb ik het gevoel alsof ik nutteloos ben. En dan krijg ik juist dat ik een beetje dip heb, zeg maar.
Ja, precies.
Dus
ja.
Het ligt denk ik aan wie, bij wie.
Dat is waar. Ik vind zelf 40 uur echt veel. En vooral omdat ik ook zo iemand net als Marten ben die dan alles wil doen en alles aanneemt en constant aanstaat, dan is 40 uur wel veel.
Ja, dan voelt het ook wel als echt veel.
En is het dan echt 40? Nee, dan is het ook meer.
Want dan is het ook 60. Ja, dan eigenlijk. Is het ook 60. Want je bent dan thuis en dan denk je, oh, even snel dit doen, even snel dat doen.
Ja.
Dus het is veel, maar het is mogelijk en het is wel goed voor structuur.
Ja, 40 uur voelt soms ook een beetje ouderwets, omdat ja, moeten we echt nog 40 uur... Bijna niemand werkt ook 40 uur hier, behalve Jelle. Iedereen werd 4 dagen verder.
En de
stagiairs, die zijn er wel 5 dagen, klopt. Ja. Maar jullie hebben wel iets minder verantwoordelijkheden.
Ja, dat is het ook.
Dat is echt zo.
Ja, maar het voelt een beetje ouderwets. Maar aan de andere kant had ik het er pas met iemand over. En die zei ook van, als je heel veel werkt, maar er is op werk meer ruimte, omdat je dus zoveel werkt, dat is ook chill. Dat je gewoon wel 40 uur er bent, maar je hoeft zeg maar 30 uur aan te staan. Dat is natuurlijk ook weer een verschil.
Ja, maar er zijn dus ook... Kijk, ik geloof heel erg dus in de wetenschap. En er zijn gewoon onderzoeken gedaan afgelopen jaren naar 32-urige werkweken. En er is dus gewoon bewezen dat er meer productiviteit is dan 40-urige werkweken.
Hoor je dat, Jelle?
Dit is bewezen, jongens. I mean, kom op. Laten we meegaan. Laten we dan ook gewoon daarin progressief zijn, toch? Ik bedoel...
Ben ik het absoluut mee eens. Alleen het dingetje daarmee is dat de klanten dat dan ook allemaal moeten doen. Snap je?
Ja.
Want we kunnen niet allemaal om 3 uur ineens niks meer laten weten.
Nee, maar ik bedoel meer in de zin van 1 dag minder in plaats van minder uren per dag.
Ja, dat kan ook. Ja, zeker.
En dan...
Op maandag zijn we dicht.
Ja, vanaf nu.
Ja, precies. Oké. Mentale gezondheid is nodig om goede kunst te maken.
Tegendeel.
Ja?
Ik denk dat je betere kunst maakt als je mentaal instabiel bent.
Ja, dat is de stelling.
Oh, ik dacht dat je mentaal stabiel
moet
zijn.
Oh, klopt. Wacht, ik zeg hem opnieuw. Een mentaal stoornis is nodig om kunst te maken. Nee, wacht. Een mentaal stoornis is nodig om goede kunst te maken.
Oh, nodig.
Oneens. Nee, omdat het niet nodig is.
Ja, dat
nee.
Is.
Okay, ja.
Het is gewoon een voordeel wat je hebt, denk ik. Of althans,
je hebt een
voordeel. Het is nooit een voordeel, maar het is meer puur.
Ja.
Het is makkelijker om, als ik...
Kijk, de beste nummers zijn altijd van mensen die er helemaal doorheen zitten.
Precies. Cool. En als ik ook uit mezelf spreek, ik die de afgelopen jaren gewoon op een kleine basis muziek heb gemaakt zelf. Mijn
wat
teksten,
voor muziek maak je?
Ik zing en ik rap. En zeg maar, als ik dat dan mijn teksten schrijf, dan merk ik gewoon dat die writer's block gewoon binnenkomt als ik even niet zoveel voel. En als ik me echt fucked up voel, dan is die tekst zo geschreven. En dan is het ook
zo snel, dan is het echt juist. Tak, 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 tak.
Omdat je dan precies gewoon weet wat je wil opschrijven en wat je voelt. En dat zet je op papier. En het nadeel daarin is wel dat je dan wel echt typisch uit emotie spreekt. En vaak luister je dan dingen terug en denk van, oh, dat is best wel een controversiële take.
Oké.
Maar, okay. Maar
en jij, Letitia?
Zo echt.
Maak jij een goede kunst? Jij doet theater, toch?
Ja, ik merk ook tijdens mijn theater, ik moest een keer een solo maken. En daar merkte ik wel dat ik dingen die ik heb meegemaakt wel erin toevoeg. Dus het geeft toch wel een soort van inspiratie.
Ja, precies. Ja. Je kan iets meer erin. Ja, nou, ik heb zelf dus mijn kunst is de docu dan. Dat werkt natuurlijk ook wel tegen dat ik nu een burn-out heb. Omdat het nu stil ligt. Maar het helpt ook wel weer om, ja, nou ja.
Om iets om een plek te geven.
Ja, misschien wel. Ja. Ja,
ja. Ja, en misschien is het nu ook misschien wat puurder. Misschien, het ligt ook wel met elkaar in verband, denk ik, tot een bepaald...
Precies. En
misschien
het feit
is
het
een verwerking
zo...
geworden ondertussen. Ja. Dat het nu ondertussen ook al helend werkt door de pijn heen.
Ja, en het feit dat het heel kwetsbaar is, maakt het natuurlijk ook alweer mooier of zo.
Ja.
Als ik gewoon de hele tijd was van, oh ja, homo haat, weet je wel.
Maakt het echter. En dat is ook waar mensen naar op zoek zijn. Want tegenwoordig is zoveel gefabriceerd en gewoon nep.
En jij, Marten?
Ja, ik schrijf gedichten. En ik kan me heel erg vinden in Wesley. Ik zeg altijd maar, schrijf op papier en de gedachten verdwijnen van hier. En dat is gewoon echt zo. Het helpt gewoon heel erg om dingen plek te geven. En ja, ik schrijf ook het lekkerste als ik me of heel blij voel, maar vooral als ik me heel negatief voel. Ik heb in mijn notities heb ik echt eentje, dan kan je eindeloos doorscrollen tot je eigenlijk beneden bent. En dan zie je dan mijn nieuwste gedichten. Eén keer heb iemand het helemaal doorgelezen. Die zat het einde van de af met grote ogen van, oh,
ga in therapie.
Ja. wat gaaf ik erover durf te schrijven.
Toen ik 14 was, toen had ik net mijn eerste vriendje gehad. En die had me na 2 weken gedumpt. Omdat ik nog niet wilde zoenen. Plot wist ik ben gay. Maar toen had ik me dus gedumpt. En toen was ik echt helemaal overstuur. En ik dacht echt, dit is het einde van de wereld. Dus toen, ja, het is niet mijn eerste echte vriendje, want ik had dus maar 2 weken verkering, maar goed. Hè? En toen had ik dus een schriftje en dan ging ik altijd gedichten inschrijven. Maar als ik dat nu terugdenk, lees, dan denk ik echt...
Cringe.
Zo cringe, ja. Het is echt van, je hebt me verlaten. Nu ben ik alleen.
Wat emotie.
Dan denk ik, meidje met 14, je bent letterlijk... Vorige week speelde ik nog met de poppen, weet je wel?
Ja.
Wat denk jij nou?
Ik moet echt denken aan dat nummer. Je hebt me verlaten.
Verslagen.
Oh, zo verslagen.
Ja,
oh.
Ja, dat heb ik geschreven.
Dat heb jij geschreven?
Over
wat?
Mijn break-up toen ik 14 was. Nee, maar dat was echt een stuk slechter dan dat nog. Ja, het is,
oh.
Ja.
Dus nu noem je dat nummer ook gewoon gelijk slecht?
Nee, dat zei ik helemaal niet. Volgende week zijn we er weer. Dus tot dan. Doei. Oh nee, wacht. Kut. Wat is jullie leermoment? De podcast.
Oh nee.
Mijn leermoment is toch wel het stukje over burn-out. Ik wist ook niet dat het ook lichamelijk heel erg was. Ik dacht echt dat je... Ja, ik dacht eigenlijk een beetje als een depressie, maar dit is meer echt lichamelijk. Dus toen, ja, dat heb ik eigenlijk geleerd.
Oké. Okay. Blij dat ik daaraan heb kunnen bijdragen. Marten, wat was je
leermoment? Mijn leermoment is dat ik iets beter naar mijn stagebegeleiders moet luisteren. En dat ik gewoon heel erg met mezelf moet oppassen, want het is een heel dun lijntje. Maar... Aan de andere kant ook gewoon lekker genieten van het leven.
Ja, je moet het ook echt zelf ervaren. Want we hebben dus in juni een podcast opgenomen over jobhoppen. Toen zei je, zien, als je niet oppast, dan krijg je een burn-out. En look at me now. Het zat gelijk. Dus iedereen kan alles tegen je zeggen, maar je moet het echt zelf gaan doorhebben van...
Ja.
Ik ga te ver. En jij, Wesley?
Mijn leermoment is dat 32-urige werkweken beter zijn voor je gezondheid mentaal dan 40-urige werkweken.
Dat is misschien ook wel een beetje mijn leermoment. Ja. Ik wist niet dat er echt onderzoek naar was gedaan.
Ja.
Wel interessant.
En ze blijken dus ook dan meer productief te zijn. Er wordt meer gedaan in 32-urige werkweken.
Ja.
En, nogmaals dus Jelle.
En ik heb dus jullie leren beter leren kennen. Ik wist helemaal niet dat jullie zo creatief waren. Ja, jullie lopen wel je stage, dus je moet wel creatief zijn, maar toch. Vind ik wel leuk. Dus een goede eerste aflevering. Goed gedaan. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Doei! Out.